We gaan het hebben over Jezus en de Joden. En de eerste aanmerking op die titel heb ik al binnen. Maar het is toch wel bewust uitgekozen. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar als je het Johannesevangelie leest, is de uitdrukking de Joden zo ongeveer altijd negatief. Als je zegt Jezus en zijn volk, dan denk je aan verbinding. Als je denkt aan Jezus en de Joden, vooral zoals de Joden worden omschreven, het Johannesevangelie, dan denk je aan contrast. Dan gaan we lezen uit Johannes 1. Een paar verzen, want ik heb nog heel veel andere dingen die ik vanavond te bedden wil brengen. Ik hoest al vanaf januari, dus u moet niet denken dat u hier in een coronabui bent beland. Zo erg is het niet. Johannes 1 uit de Telersvertaling, vers 10 te beginnen. Vers 9 te beginnen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Tot zover lezen we. Niet om dit gedeelte uitvoerig te bespreken, het is meer een opstapje naar dat droevige verhaal van de confrontatie van Jezus met het Joodse volk. Het is niet alleen droevig, het is eigenlijk ook verbazingwekkend. In het Oude Testament heeft het volk voortdurend uitgekeken naar de Messias. Die verwachting hebben alle getrouwen bezield, heeft alle getrouwen bezield. Dat vind je in het eerste hoofdstuk van Lucas heel erg mooi. Bij een Zacharia en Elisabeth, bij een Simeon en een Anna, ook bij de herders in het veld. Er was een verwachting. En je zou denken, als de Messias dan tenslotte komt opdagen, dan wordt hij met open armen ontvangen. Dan staat het hele volk daar als het ware klaar. En af en toe lijkt het ook zo te gaan, zoals bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Dan lijkt het inderdaad dat dat hele volk eindelijk het ziet wie hij is en hem met vreugde en enthousiasme omarmt. Maar helaas, zo is het niet gegaan. Ik moet er even bij zeggen, ik zei net iets over de Joden in het Johannesevangelie. Dat betekent daar niet eigenlijk het Joodse volk. Als je het goed in zijn verband leest, dan kom je tot de conclusie, dit waren de geestelijke leiders van het volk. Ze waren als het ware een aparte categorie. Ze spreken zelf over de scharen die de wet niet kent in hoofdstuk 7. Dat is het gewone volk. Maar de Joden, dat zijn de leiders en dan de religieuze leiders. En nu komen we tot die vraag en dan kom ik vanzelf meer over dat onderwerp te spreken. Hoe kwam dat nu dat de Heer Jezus door zijn eigen volk, dat de Messias toen hij tot zijn volk kwam, zo radicaal door verreweg de meesten verworpen werd? Daar zit iets geheimzinnigs in. En dan moet je niet zeggen, ja dat komt omdat de mens het toch alleen maar kan zien door genade als zijn ogen geopend worden. Dat is allemaal het soevereine werk van God. Maar hoe komt het dan dat God van tevoren zo ruimschoots voorzegt dat de Messias zou komen en met vreugde hem voorstelt aan het volk, en dat ze het dan niet willen zien? Als dat zo is, heeft God er dan de schuld aan dat Israël hem heeft verworpen? Staat er ook niet een stukje verantwoordelijkheid bij? Als de Heer Jezus Jeruzalem nadert, dan zegt hij, terwijl hij weent, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, Hoe dikwijls heb ik jullie bijeen willen vergaderen zoals een hen, haar kuikens. Maar God heeft het anders beslist en jullie de ogen gesloten. Nee, dat staat er niet. Er staat, maar jullie hebben niet gewild. En dat moet je net zo laten staan als het feit dat uiteindelijk de bekering van elk mens 100% een werk is van de soevereine genade van God. Maar het is ook 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Waarom dan toch is dit zo gebeurd? En ik zou het willen uitleggen aan de hand van twee woorden die je op een eigen manier definieert. Anderen zouden dat misschien iets anders doen, maar zo ga ik die twee woorden gebruiken vanavond. Het woord Jodendom en het woord Judaïsme. Jodendom, daaronder kun je verstaan het geheel van alle Joden, van alle Israëlieten eigenlijk. Het woord Jood begint toch geleidelijk aan niet meer Judeër alleen maar te betekenen, maar begint alle Israëlieten te omvatten. Jodendom is dus het geheel van het hele Joodse volk, zoals vandaag ook het wereldwijde Jodendom. Maar Jodendom, daarmee zou ik ook willen aanduiden de godsdienst zoals God die zelf aan zijn volk gegeven had in het Oude Testament, al vanaf de Sinaï, vanaf de Torah. Jodendom is de godsdienst van Israël zoals God het had bedoeld. Judaïsme is dat wat een groot deel van het Joodse volk er zelf van gemaakt heeft. En dat waren zij niet alleen, dat is gebeurd in alle godsdiensten en het is ook gebeurd in een groot deel van het christendom. Namelijk de gedachte dat een mens toch uiteindelijk door zijn eigen best te doen, door zijn goede werken en door zijn trouwe wetsbetrachting zich het heil moet zien te verwerven. Valse godsdienst is dat. En je vindt dat in het heidendom, je vindt dat dus in het judaïsme, je vindt dat ook bij vele christenen. Die zeggen, nou als die niet in de hemel komt, dan weet ik het ook niet meer. Die heeft zo ontzettend goed geleefd en zijn best gedaan. En dan zeg ik niet dat je niet goed moet leven, niet je best moet doen. Maar dan gaat dus de genade helemaal aan de kant. En dan is het ook niet meer het heil in Christus, dan is het alleen nog maar naastenliefde. En dat gevaar is er in Israël ook opgedoken. En je ziet dat heel duidelijk in de evangelie opkomen. Ik zat er even over te denken, zal ik de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar voorlezen, dat had ook gekund. Omdat de Heer Jezus dat in Lucas 18 zo prachtig tegenover elkaar stelt. De fariseer wordt afgewezen en de tollenaar wordt aangenomen. Niet omdat die fariseer een fariseer is. Ik denk dat het vanavond al duidelijk wordt dat de Heer Jezus qua opvatting over de Torah eigenlijk heel dicht bij die fariseer ligt. Nee, niet omdat het een fariseer was, maar omdat het een eigen gerechtige fariseer was. Die zelfs tegenover God de euvele moed had om op te scheppen over al zijn goede daden en zijn geweldige prestaties. Ik dank u dat ik een geweldige kerel ben. In ieder geval niet zoals die tollenaar. En die tollenaar werd aangenomen niet omdat hij een tollenaar was, je zou eerder kunnen zeggen, integendeel. Een tollenaar was iemand die heulde met de vijand, die met verachting werd behandeld en dat ook verdiende. Nee, het verschil was dat de tollenaar zich beriep op de genade van God. O God, wees mij zondaar genadig. En dat is niet het gewone woord voor genade, dat is het woord dat ook met verzoening in verband houdt. Het is een genade die alleen mogelijk is door de verzoening. En dan zegt de Heer Jezus, deze ging rechtvaardigd naar huis, in tegenstelling tot die ander. Het maakt van God niet uit of je een tollenaar bent of een fariseer van huis uit. Een theoloog of een pooier. Waar het om gaat is of je een bekeerde theoloog bent. En een bekeerde pooier is ook nog denkbaar, alleen is hij dan natuurlijk geen pooier meer. Soms denk ik wel eens, misschien is de theoloog dan ook geen theoloog meer. Maar in ieder geval niet met iemand die op zijn wijsheid en kennis en intellect vertrouwt. Dat was de grote confrontatie. Want de Heer Jezus kwam vertellen dat de mensen zich moesten bekeren. Hij zelfs tegen Nicodemus in Johannes 3. Tegen wie de Heer Jezus zelf zegt in vers 10, ben jij de leraar in Israël en weet je deze dingen niet? Hij was de leraar in Israël. De toptheoloog, de theoloog des vaderlands van Israël. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem, Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, dan zul je van alle dingen van Gods koninkrijk helemaal niets begrijpen. Laat staan dat je er zult binnengaan. dat was schokkend. Hij was er niet op uit om deze mensen te kwetsen en te beledigen en hun hogere positie te betwisten. Daar ging het niet om. Het ging erom dat ze aan die hoge positie de vanzelfsprekendheid ontleenden dat zij in elk geval toch zeker deel zouden krijgen aan het Koninkrijk Gods. Dat conflict betekende dus ook dat men al gauw begon de Heer Jezus ervan te beschuldigen dat hij zich tegen de Tora keerde en tegen de rabbijnse uitleg daarvan. Het is een heel belangrijk punt dat we even heel goed moeten begrijpen. Want je hebt ook wel christentheologen gehad die zeiden dat de Heer Jezus hier en daar wel erg vrijmoedig, creatief met de Tora omging. Daarom is mijn stelling vanavond, de Heer Jezus heeft nooit de wet van Mozes overtreden. Never. Hij heeft zich nooit tegen de Tora gekeerd. Hij is al helemaal nooit erop uit geweest om de Tora af te schaffen. Hij zegt in Matteüs 5 vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen, tot haar volheid te brengen. Er is een groot misverstand, ook bij veel protestanten, zeker bij katholieken, dat de Tora van Mozes zou zijn afgeschaft. Wel nee, de Heer Jezus heeft die altijd onderhouden en heeft zich daar nooit tegen gekeerd. Hetzelfde zie je trouwens later bij de apostelen. Paulus kon ook zeggen dat hij altijd gewandeld had in de weg van de Mosaïsche Tora. Hij zegt in Handelingen 28 tegen de Joodse leiders in Rome dat hij zich altijd gehouden had aan de wet en aan de voorvaderlijke gebruiken. Want dat gaat nog een stapje verder. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus keerde zich nooit tegen de Tora, maar wel tegen de rabbijnse uitleg daarvan. Maar zelfs dat was niet waar. Hij zegt in Matteüs 23, al wat de schriftgeleerde fariseeën jullie bijbrengen, doe dat. Maar doe niet naar hun werken. Dus doe naar hun onderwijs. En daar gaat het om de vele toevoegingen en weglatingen. En dat was niet in eerste instantie zo verkeerd. Denk erom, de wet van Mozes moest uitgelegd worden. Net zoals de Bijbel vandaag uitgelegd moet worden. En zoals met de Tora ook. Dat de rabbijnen zich afvroegen, en dat doen ze tot op de dag van vandaag. Wat betekent dit vers? Hoe breng je dat in praktijk? Wat kan wel en wat kan niet? En wanneer kan het wel en wanneer kan het niet? Dat is nogal wie dus. Die uitleg was niet het probleem. Het probleem was dat als je zonder vlees aan het werk gaat, je dingen gaat toevoegen en die wet strenger gaat maken dan die is bedoeld. Een treffend voorbeeld was de Sabbat. De Heer Jezus heeft nooit het Sabbatgebod overtreden, maar hij overtrad wel bepaalde toevoegingen. Bijvoorbeeld dat je geen aren mag eten op de Sabbat. Nou, dat had Mozes nooit gezegd. Mozes had ook nooit verboden dat je genezingen pleegde op de Sabbat. Tuurlijk niet, die waren nauwelijks aan de orde. Dus de Heer Jezus keerde zich tegen die toevoeging en hij keerde zich ook tegen weglatingen. Hij zegt op een bepaald moment, je bent verplicht om je ouders te onderhouden, maar de rabbijnen hadden soms smoesjes bedacht om je aan die verplichting te onttrekken. Door bijvoorbeeld te zeggen, nee, dit geld, pa en moed, dat krijgen jullie niet, dat is korban. Dat heb ik gewijd voor een geestelijk doel en daarmee verwaarloos je je ouders. Dus de Heer Jezus keerde zich nooit tegen de Tora, overtrad nooit de Tora. Hij accepteerde zelfs tot op zekere hoogte de rabbijnse uitleg, want zonder uitleg gaat het niet. Maar een uitleg die tekort deed aan de geest van de Tora, door eraan toe te voegen en weg te laten, dat accepteerde hij niet. Je ziet dat prachtig in de bergreden, Matteüs 5 tot 7 en dan meteen in hoofdstuk 5. Want ik was al heel jong getroffen door dat zinnetje. U weet dat tot de oude gezegd is, .. Maar ik zeg u. Als je dat oppervlakkig leest, dan zou je denken, zie wel, de Jezus is constant bezig de Tora te verbeteren of tegen te spreken. Maar dat is nergens het geval. Om een simpel voorbeeld te geven. De Romeinen leerden, je moet je naaste lief hebben en je vijanden moet je haten. En dat laatste staat niet in de Tora. Dat hadden ze er zelf bij bedacht. En de Heer Jezus zegt, nee, je moet je naaste lief hebben, maar je naaste is ieder mens die op je pad komt. Zelfs als het iemand is die eigenlijk een vijand van je volk is. Nou, denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In Lucas 10, waar dat prachtig wordt uiteengezet. Met andere woorden, er waren verkeerde toevoegingen die de geest van de Tora aantasten. Dus nogmaals, hij ging nooit tegen de Tora in. Hij hield zich zelfs aan de tradities, zover als het ging, zover die in de geest van de Tora waren. Maar waar het niet tegen de geest, waar het tegen de geest inging, daar protesteerde hij. Eigenlijk is dat een heel praktische les voor ons allemaal. Ik moet je eerlijk vertellen, vooral evangelische mensen hebben daar een handje van. Je ziet het wel eens als je een beschrijving opzoekt op het internet van zo'n groepering die je nog niet zo goed kent. Als ze beginnen met, wij houden ons geheel en al uitsluitend aan de schrift. Dat klinkt misschien gek, maar dan word ik wantrouwig. Want het betekent heel vaak, van de week had ik zo'n treffend voorbeeld door een advertentie in ons wijkblaadje, huis-aan-huisblaadje. Als ze dat zeggen, dan bedoelen ze meestal dat de christenen er al die eeuwen naast gezeten hebben en dat zij het wiel en het vuur uitgevonden hebben en dat zij nou zullen vertellen hoe het precies zit. En dan kom je al heel gauw op allerlei dwaalleringen waar de kerk notabene al eeuwen geleden mee afgerekend heeft. Dus het antwoord ten opzichte van de fariseeën was niet, wij houden ons geheel en al uitsluitend aan de schrift. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de Sadduceeën orthodoxer waren dan de fariseeën. Want die zeiden, wij houden ons ontsluitend aan de vijf boeken van Mozes en al die tradities, daar willen we allemaal niks van weten. Een beetje evangelisch orthodox. Je zou misschien denken dat dat de vrijzinnigen waren, maar dat is niet zo. Ja, ze ontkenden engelen en geesten. Ze ontkenden de opstanding en hadden ze goede reden voor. Ze zeiden, dat staat namelijk niet in de vijf boeken van Mozes. Is niet zo, dat liet de Heer Jezus wel zien. Dus zij dwaalden op hun manier ook. Maar het is wel frappant hoe die contrasten tussen fariseeën en de Sadduceeën eigenlijk vandaag nog heel actueel zijn. Het gaat nog net zo. Wij hebben het licht, naar ons moet je luisteren, wij hebben het gezien. Kom, wij houden ons uitsluitend, geheel en al, aan de schrift. Maar er is al 2000 jaar over de schrift nagedacht, hè? En door de Joden nog veel langer. Je hoeft niet te proberen elke keer het wiel en het vuur uit te vinden. Luister maar, leer daarvan, probeer er je weg in te vinden. En ga op de schouders van die mensen staan, als klein mannetje op grote schouders, omdat je misschien dan nog iets zou kunnen toevoegen. Dus het conflict wat hier gebeurt, is van alle tijden. Maar weet ik wel, er zijn ook vandaag de dag theologen die zeggen, hoezo de Heer Jezus, natuurlijk, in hem is de Mosaïsche wet ten einde gekomen. Er staat immers heel duidelijk in Romeinen 10 vers 4, Christus is het einde der wet voor alle die geloven. Nou, hier staat het er duidelijk, in hem is de wet ten einde gekomen. Dat is nou typisch wat er gebeurt als je een vers uit zijn verband gaat halen. Daar zijn zulke mensen ook heel sterk in, hè? Vind je in alle richtingen, ook katholiek, protestant, evangelisch en gereformeerd, overal vind je dat soort mensen die met losse bijbelteksten om de oren slaan. Zonder over na te denken wat voor verband dat staat. En dat is hier ook zo. Als je het verband leest, dan zie je, als je onder de wet staat en je moet het daarvan hebben om behouden te worden, dat is hopeloos, dat red je nooit, dat kun je niet. Maar gelukkig in Christus ben je aan dat hele eisenpakket ben je van verlost. Je hoeft het niet meer zelf te doen. Je hoeft je alleen maar in genade, aan de genade van God in geloof toe te vertrouwen. En hoe gaat het dan verder? Want dan zegt diezelfde Paulus in Romeinen 8 vers 4. Dat door de Heilige Geest de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt. Dus het is niet zo dat die wet afgedaan heeft. Maar die wet kunnen we nu pas uitvoeren door de kracht van de Heilige Geest, die geboden van de Heere God. En dat is nog een tweede betekenis van Romeinen 10 vers 4. Christus is het einde van de wet. Dat is de telos van de wet. Hij is de inhoud, de vervulling, de diepste zin van de Tora. Hij is, als het ware, de Tora in eigen persoon. Maar goed, terug naar het conflict. Het heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat wij zelf ook daar rare ideeën over hebben. Hoe vaak hoor je niet, in het Oude Testament heb je te maken met een godsdienst van de wet, in het Nieuwe Testament met de genade. Daar klopt ook helemaal niks van. Het Oude Testament is vol van de genade van God. En het Nieuwe Testament is vol van de geboden van de Heer Jezus. Hij zegt, wie mijn geboden heeft, die is het die mij lief heeft. En de vorige keer hadden we het daarbij ook een beetje over in verband met de verbonden en de voorschriften, de geboden die met de verbonden zijn verbonden, zo heet het dan. Maar hier is dat ook heel belangrijk. De Tora is een godsdienst van genade. Op het hoogtepunt van de Sinaïtische ontmoeting tussen God en Mozes klinken daar in Exodus 34 die woorden van God. Heere, Heere, langmoedig, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, is hij. Het eerste daad van genade was dat God in zo'n prachtige Torah aan zijn volk gegeven heeft. Dat was al genade. Ten tweede, dat hij ze de kracht gaf om die Torah te volbrengen. In het Oude Testament komt dat eigenlijk pas in Ezekiel 36 goed naar voren. Door de kracht van de Heilige Geest, die jou een nieuw hart geeft in je binnenste. En door die Heilige Geest kun je nou de geboden van God volbrengen. Op een andere manier gaat het helemaal niet. En ten derde, als je eens een keer de scheve schaats hebt gereden, als je die geboden hebt overtreden, dan is er het zoenoffer waardoor je weer in de gemeenschap van God kan terugkeren. Het is een en al genade. Net zoals het in het Nieuwe Testament. Denk maar aan het grote gebod van Matthäus 28. Daar gaat het helemaal niet over bekering en vergeving van zonden. Dat is Lucas 24. Maar in Matthäus 28 klinkt het heel anders. Maak alle volkeren tot discipelen van mij. Leerlingen en volgelingen van mij. En dat doe je door ze te dopen. En daarna ga je ze onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus trap daar niet in dat je zegt, in het Oude Testament is het allemaal wet, wet, wet. Dat hebben de Joden ervan gemaakt. Nou bedoel ik dus met dat woord Joden, de Joden in de zin van het Johannesevangelie. Dat is judaïsme. Dat is niet wat God bedoeld heeft. God bedoelde dat zijn volk zou leven zoals je dat leest van Zacharia en Elisabeth in Lucas 1 vers 6. Ze waren rechtvaardig en ze wandelden in alle geboden van de Heer onberispelijk. Dat is wonderbaarlijk, hè? Voordat de Heer Jezus zelfs maar geboren is, over zulke mensen te lezen. Dat is precies wat Jodendom is in de Bijbelse zin. Dat gaat gepaard met ootmoed en met overgave en toewijding die uitsluitend uit God zelf voort kan komen. Het is nog precies dezelfde manier waarop wij zouden moeten leven. Zo groot zijn die verschillen niet. Behalve dat ene grote verschil waar we het de vorige keer ook over hadden, dat is Christus. Hij is de vervulling. Daarom is het nieuwe verbond niet iets totaal anders dan het oude. Het is het oude verbond plus Christus. Maar dat ga ik nou niet opnieuw vertellen. Nou, tot dusver kunt u aardig meekomen en zegt u, nou, is dat het nu? Is dat nou het grote verschil? Jodendom tegenover judaïsme, waardoor de Heer Jezus zo ernstig in botsing kwam met de Joden, met de judaïsten. Nee, de Heer Jezus verkondigde ook nieuwe dingen die helemaal niet nieuw waren, maar die niet pasten in dat judaïsme. Elke kerkelijke richting, elke theologische richting heeft de neiging de Bijbel te versimpelen in die zin dat je gewoon een heleboel dingen weglaat die je niet kunt inpassen. Dat doen we allemaal, er zouden vele voorbeelden van te noemen zijn. En dat is niet wat de Heer Jezus deed. Hij haalde dingen naar voren die helemaal niet nieuw waren. Maar die men makkelijk vergat. Vooral als men ging denken dat je door eigen kracht de Heer kunt dienen en het woord kunt in praktijk kunt brengen. Ik noemde één ding al straks toen ik het had over Nicodemus. Dat is toch een aardige man. De leraar van Israël. Die de vriendelijkheid heeft om de Heer Jezus een bezoek te brengen in de nacht. En die tegen hem zegt, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Nou, dat is toch mooi als iemand zo binnenkomt en denkt, hey, eindelijk een Jood die het een beetje snapt. Daar kunnen we een goed gesprek mee hebben. En wat doet de Heer Jezus? Hij zegt tegen hem, wij weten, jullie kunnen helemaal niks weten. Als je niet wederom geboren bent, dan kun je niet eens het koninkrijk van God onderkennen. Begrijpen wat het is, laat staan er binnen gaan. Nou, leuke binnenkomer hoor. En dan ontwikkelt zich dat hele gesprek. Nicodemus houdt zich een beetje van de domme, alsof hij weer terug moet in de schoot van zijn moeder. Maar daarmee komt het er wel uit. Nicodemus, zelfs jij, moet wederom geboren worden. Mooi contrast met Johannes 4. Johannes 4 is het een vrouw die is uitgestoten door de samenleving. Daarom moet ze op het heetst van de dag water komen halen daar in Samaria. Het mooie van het evangelie is dat zelfs de grootste theoloog van Israël er nooit komt, tenzij dat hij wederom geboren wordt. En hoofdstuk 4, dat zelfs zo'n paria, zo'n uitgestoten vrouw erbij mag komen, als ze zich verootmoedigt voor de Heer God en de Heer Jezus leert kennen als haar verlosser. Ze noemt hem ook zelf de heiland van de wereld, de verlosser. Dan nogmaals, de fariseer gaat niet verloren omdat hij fariseer is, maar hij wordt ook niet behouden omdat hij fariseer is. gaat om bekering en inkeer, verontmoediging en ontmoeting met Christus. Eigenlijk noemde ik daarmee ook al het tweede. De Heer Jezus had een merkwaardige voorkeur voor paria's. Uitgestotenen, verschoppelingen. Dat konden de Joden ook moeilijk begrijpen. Want zij gingen uit van dat judaïsme, zei ik al. En daarin worden die mensen het hoogst aangeschreven die het ook het braafste allemaal doen. Die trouw in de synagoge komen. Die trouw hun tiende geven. Zoals die fariseeën dat weer zegt in de gelijkenis van Lucas 18. Dat zijn de mensen die zeggen, ik vast tweemaal in de week. Ik geef tiende van al wat ik bezit. Ik vind mezelf eigenlijk wel een prima kerel. Ik ben niet zoals die tollenaar. Wat heerlijk, hè? Als je zo tevreden over jezelf bent, dat je kunt neerkijken op al die mensen die al deze dingen niet zo zien of niet zo doen. Of zulke slechteriken zijn als die tollenaar. En de Heer Jezus, die was helemaal niet geïnteresseerd in dat soort mensen, zoals die fariseërs. Hij was geïnteresseerd in de hoeren en de tollenaars en de fariseeën en wat voor goddelozen er nog meer is. Vaak hebben die uitdrukking tollenaars en zondaars. Zondaars, dat waren dan mensen die openlijk als zondige lieden bekend stonden, zoals de zondares in Lucas 7. Wat in het algemeen dan wel met onzedelijkheid te maken zal hebben gehad. Hoe kan hij daar nou een bijzondere voorkeur voor hebben? Hoe kan iemand een voorkeur hebben voor slechte mensen en de goede mensen aan de kant laten schuiven? Nou, ik heb het nou genoeg uitgelegd. Niet omdat die mensen slecht waren, maar omdat het mensen waren die zich door hem aangetrokken voelden. Die naar het woord van God kwamen luisteren. Die het woord ter harte nemen. En hij zei tegen de geestelijke leiders, en dat is buitengewoon kwetsend. Hij zei tegen ze, hoeren en tollenaars, gaan jullie voor in het koninkrijk der hemelen. Nou, als je zo vleeselijk gezind bent als deze leiders, dan kan ik me voorstellen dat ze knap beledigd waren. Het idee alleen al dat deze man de Messias zou zijn, terwijl die komt verkondigen dat slechte mensen nog eerder in het koninkrijk God zouden komen dan goede mensen. Waarbij je dan meteen moet zeggen, ja, als die slechte mensen zich verootmoedigen en hun zonde beleiden en het heil in Christus leren kennen. Dat is voor ons allemaal heel vanzelfsprekend. Maar probeer je in te denken hoe dat is in een groot deel van de christenheid, waar ook dat goed leven zo belangrijk is, waar men dus ook neerkijkt op mensen die niet zo goed leven als wij dat doen. En in alle godsdiensten waar het uiteindelijke heil afhankelijk gemaakt wordt van de goede werken die een mens verricht. En ik zeg niet dat goede werken niet belangrijk zijn, hoor, maar ze zijn dat dan alleen maar als vrucht van de Heilige Geest uit een hart dat wedergeboren is. Daar hebben ze een plek. Dus veracht ze niet, maar ze moeten wel de goede plek hebben. En Jezus had belangstelling omdat hij zag bij deze paria's dat hun hart uitging naar een ander leven, naar vernieuwing. Maar ze werden door de geestelijke leiders veracht en onderdrukt. Er was geen plek voor hen. En hier was iemand die zich om hen bekommerde. In Johannes 4 vind ik zo prachtig. Hij moest door Samaria gaan. Ja, want God wilde dat hij die Samaritaanse vrouw zou ontmoeten. En wat een prachtig contrast, denk er nog maar eens over na. Die grote theoloog in Johannes 3 en die uitgestoten vrouw in Johannes 4. En ook nog eens een keer een heidin, want je kunt die Samaritanen zeker met Joodse ogen toch wel als heidenen beschouwen, ook al hadden ze hun Joodse wortels. Er is nog een derde. Een derde ding wat Heer Jezus zei, wat hij leerde, wat eigenlijk helemaal vanzelfsprekend was, ook in het licht van het Oude Testament, maar wat voor de leiders onacceptabel was. Hij zei, het doet er niet toe of je wat voor afkomst je hebt. Je leeft uit genade. Dat betekent bijvoorbeeld, of jij nou een Jood of een Samaritaan bent, dat maakt voor het uiteindelijk heil geen enkel verschil. Nou, dat was ontzettend pijn. Ik zal u een kleine anekdote vertellen van een Duitse filosoof, bekende Jood, Franz Rosenzweig. In de jaren 20 heeft hij een prachtig boek geschreven, heel indrukwekkend. En hij stond op het punt een christen te worden. Zo vertelt hij het zelf. En heeft hij een nacht mee geworsteld en de volgende ochtend besloot hij om het niet te doen. Want hij had gedacht aan de tekst in Johannes, alweer in Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader, tot de Vader dan door mij. En toen bedacht Frans Rozenzweig, ho, wacht even, maar wij Joden zijn al bij de Vader. Dit vers is voor de heidenen. Ik kan dus gewoon blijven wat ik ben. Ik hoef helemaal niet een of andere stap te zetten. Wat een jammerlijke vergissing. We hebben het in deze avonden erover wat de bijzondere bedoeling van God was met dit uitverkoren volk. Maar dat uitverkoren zijn van dat volk bracht de individuele Israëliet als zodanig geen stap dichter bij de eeuwige zaligheid. Vandaar dat ik nog eens zeg, ook zij moesten zich bekeren. Vandaar dat ik zeg, of je nou een Samaritaan bent of een Jood, ja, weet je, het verschil is, een Samaritaan die zich bekeert is dichter bij het eeuwige heil dan een Jood die dat hardnekkig weigert. Maar die denkt op grond van zijn afkomst, ik kom er wel. Paulus beschrijft dat fantastisch natuurlijk in Filippenzen 3. Waar hij zegt, als het om je positie gaat, je afkomst. Nou, er zijn er weinig mensen die op meer kunnen pochen dan ik. Ik ben een Hebreër, ik ben besneden op de achtste dag. Ik kom uit het volk Israël. Ik ben van de hoogste sekte uit het Jodendom, het Farizeerdom. Ik heb meer toegenomen in de kennis van de wet dan wie dan ook. Maar, niet alleen maar, ik heb iets mooiers gevonden, maar ik heb het als vuilnis beschouwd. Pas heb ik begrepen dat de grondbetekenis van het woord vuilnis eigenlijk is menselijke ontlasting, menselijke uitwerpselen. Nou, als je dat vandaag zou zeggen in een preek, dan is het niet netjes. Maar Paulus zegt dat alles heb ik behandeld, ik zal het woord niet gebruiken, als uitwerpselen. Zo smerig, zo waardeloos, zo ongeschikt voor wat dan ook. In Christus heb ik alles gevonden. Je bent nooit bij God aangenaam. Ja, voor jullie is dat allemaal vanzelfsprekend. Doordat je een geweldige opleiding hebt, of dat je veel boeken geschreven hebt, of veel gepreekt hebt, of veel dit, of veel dat. Het maakt helemaal niks uit. Het enige is of Christus in je hart is toegelaten. En of hij je hart heeft mogen vernieuwen en of je wandelt in zijn geboden. Nou, als u tot dusver goed geluisterd hebt, en dat hebt u, dan zult u denken, wat was dan toch het meest aanstootgevende? Want wat de Heer Jezus zei over de Tora, dat was eigenlijk toch helemaal in de geest van het Oude Testament. Ja, dat die sommige Joodse leiders dat niet snapten, oké, maar hij was helemaal in die lijn van het Oude Testament. En die zogenaamd nieuwe dingen die voor de Joden zo schokkend waren, ja, dat hebben we ook net van vastgesteld, in feite is dat helemaal in de lijn van het Oude Testament. Wat was er dan werkelijk zo nieuw en anders aan hem? In de laatste, nou wat zullen we zeggen, 30 jaar is er heel veel onderzoek gedaan naar Jezus' Joodse wortels. En er zijn ook heel bekende Joodse schrijvers, die verder helemaal niet in hem geloven, die daar een steentje aan bijgedragen hebben. Pinchas Lapide, David Vloeser en anderen. En die hebben prachtige dingen over de Heer Jezus verteld. Maar de essentie daarvan hebben ze niet begrepen. Ze noemen hem een Joodse rabbi. Dat is hij ook. Hij wordt ook als rabbi aangesproken in de evangelie. Dus dat is niet nieuw. Sommigen hebben zelfs van hem gezegd, hij was de grootste rabbi die ooit geleefd heeft. Nou, dat is wel mooi, dat is wel bijzonder. Daar zijn we ook blij mee. Maar het brengt zulke mensen geen stap dichter bij het eeuwige heil. Want het essentiële van de ontmoeting tussen Jezus en de Joden was nou juist datgene waarin hij meer was dan een rabbi. En deze mensen met al hun nadruk op het feit dat Jezus rabbi was, dat is toch ook wel een beetje om te verbloemen dat hij heel wat meer was dan dat, maar dat willen ze nou juist niet horen. In het Johannesevangelie weer is die confrontatie het scherpst. Daar vind je een paar keer dat de Joden hem verwijten dat hij zich de Zoon van God noemde, dat hij zich eigenlijk daarmee zelfs tot God verklaarde te zijn. Als je vandaag aan een Joodse rabbi vraagt, wat is jullie Messiasverwachting? Dan moet je met een paar dingen goed rekening houden. Geen Jood kan meer een neutraal antwoord geven. Ze hebben 2000 jaar moeten opboksen tegen de christenen en hun opvattingen over Jezus. En dus is het heel natuurlijk, ik heb er ook wel eens met rabbijnen over gediscussieerd, die vinden dat niet altijd zo prettig om dat te horen. Maar het is heel natuurlijk dat hun Messiasverwachting steeds minder gaat lijken op wat ik in het Oude Testament kan vinden. Omdat ze doodsbenauwd zijn dat als ze een al te mooie beschrijving geven, wij meteen zouden zeggen, nou wat je nou zegt, dat is precies Jezus. Dus bijvoorbeeld dat de Messias de Zoon van God zou zijn, dat hij goddelijk zou zijn, dat kan er absoluut niet in. Terwijl als ik denk aan Micha 5, wiens oorsprongen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, jongen, dat gaat wel heel ver. Als ik denk aan Jesaja 7, de maagd zal zwanger worden, de Messias is zoon van een maagd, nou, dat past bepaald niet in de gewone verwachting van Israël vandaag. Of zie, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, een zoon. En een van zijn namen is Eeuwige God, Sterke Vader, Eeuwige God. Als je met die ogen eenmaal het Oude Testament begint te lezen, dan zie je plekken zat die onderstrepen de goddelijke herkomst van de Messias. Maar de Joden in de dagen van de Heer Jezus waren daar totaal niet op voorbereid. Dus ze zeiden, nee, dit is niet te geloven. Deze man presenteert zich alsof hij God zelf was. Als die man door het dak naar beneden wordt gelaten, dan zegt hij Jezus als eerste tegen deze man, die verlamde man, die door zijn vrienden naar beneden gelaten werd. Hij zegt als eerste, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dat is in eerste plaats al vreemd, omdat hij die hele man niet kende, zou je zeggen. En de tweede was het vreemd, en dat zeggen die fariseeën dan ook meteen. Hoe kan iemand nou de zonde van een ander vergeven? Je kunt hoogstens vergeven wat een ander jou heeft aangedaan. Maar de zonde van een ander vergeven, dat kan God alleen. Ja, dat hadden ze goed begrepen. Maar dat was ook precies waarom ze het niet wilden accepteren. De Jezus, zeker in het Johannes-evangelie, presenteert zich als God de Zoon. Ik zeg dus nog eens, eigenlijk is dat ook niet echt nieuw. Want ik heb al oud-testamentische schriftplaatsen daarvoor aangehaald. En er was nog iets wat hij deed. Hij zei eigenlijk met zoveel woorden, en later hebben de apostelen dat in hun brieven verder uitgewerkt, die offers zijn wel mooi, die zijn door God gegeven, maar het is wel behelpen. Want al die dierlijke offers zien uit naar het ene ware offer. En de Heer Jezus zegt dat niet zo nadrukkelijk, maar als je goed luistert, als je hem hoort zeggen, Matthäus 20... dat hij gekomen is om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Een losprijs om hun ziel los te kopen uit de macht van de zonde. Als je moet zeggen bij de instelling van het avondmaal, dit is het bloed van het verbond dat vergoten wordt tot vergeving van de zonde van velen. Zijn bloed, dat gegeven wordt tot vergeving van zonde, wat een parallel met het bloed in het Oude Testament van de offers, dat gegeven werd om de zonde van het volk te verzoenen. Dit was helemaal spectaculair. En helemaal verwerpelijk. Het is weer in het Johannes-evangelie dat als de Joden voor Pilatus staan, dat een van de dingen is die ze hem voor de voeten werpen. Deze man heeft zichzelf God gemaakt. En dat is tot vandaag aan de dag voor Joden niet te verteren. Het maakt hen woedend. Ik vroeg ooit aan een rabbijn, zeg eens heel eerlijk, denk je dat ik het Shema zou kunnen opzeggen? Shema, dat is hoor Israël, de Heer uw God is een enige Heer. Waar het dus heel scherp wordt uitgesproken, een Jood moet dat geloof ik 3 of 5 keer per dag reciteren, uitgesproken wordt, God is één. Je kunt ook zeggen, er is maar één God. Niet helemaal hetzelfde, maar het is allebei waar. En toen zei hij, keek me aan. En hij zei, nee, dat ken jij niet meer, want jij gelooft in de drie-eenheid. Dat kan ik wel begrijpen. Alleen hij vergiste zich. Ik zei tegen hem, in de drie-eenheid ligt voor mij een dikke streep onder eenheid. Het is één God. Het is niet zoals ook sommige christenen het wel eens voorstellen, hoor. Ik zie dat ook wel eens bij sommigen, bij theologen, die stellen het ook zo voor. God in het Oude Testament, dat is de Vader. Ik zou niet graag de kost geven aan sommigen van jullie die dit ook altijd gedacht hebben. Dat is de Vader. Maar in het Nieuwe Testament blijkt hij dan een zoon te hebben. En die wordt dan ook bevorderd tot God. En dan is er ook nog de Heilige Geest. Die kenden we ook al lang, maar die blijkt ook God te zijn. Dan wordt de drie-eenheid een constructie achteraf. Ik zei nee tegen mijn rabbijnse vriend. Als ik het Shema opzeg, en ik zeg dat altijd als ik in een Messias beleidende gemeente preek, dan zeg ik, ja, er is maar één God. Met een grote nadruk. En ik denk er dan bij, dat is het Nieuwe Testament, die God heeft zich geopenbaard in drie personen. Dus niet God was er al en toen kwam er een zoon bij en toen kwam de Heilige Geest erbij. Zoals sommige christenen denken. Nee, de God van het Oude Testament is niet de Vader, maar hij is Vader, Zoon, Heilige Geest. Als de Heere zich openbaart aan Jesaja, Jesaja 6, dan zegt Johannes in Johannes 12, toen zag Johannes de heerlijkheid van Christus. Want waar God zich openbaart, daar is het in Christus dat hij zich openbaart. Dus als er iets van God gezien wordt en gehoord wordt in Jesaja 6, dan zegt Johannes 12, dat is Christus. Dit is zo diep, dus wij moeten ook zelf niet zulke malle dingen verkondigen. Die dan voor de Joden nog meer een bevestiging inhouden dat wij er helemaal naast zitten en niks van snappen. Met moslims heb je datzelfde probleem, maar die in dat gezin ons nou een beetje minder. We moeten het wel goed zeggen. De God van het Oude Testament, van Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is niet de Vader, hoewel alles uit de Vader is, maar het is door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Die zijn nooit los van elkaar te maken. Eigenlijk heb ik het nou niet gehad over de grootste verschillen tussen Jodendom en Christendom. Maar dan moet je eigenlijk niet bij de bediening van de Heer Jezus blijven, dan moet je doorgaan naar de apostelen. Handelingen 15 bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En in Handelingen 15 wordt het zeer verstrekkende besluit genomen om aan de gelovigen uit de volkeren niet de 613 geboden van de Mosaïsche wet op te leggen. Daardoor mogen wij de feesten vieren, maar we hoeven niet. Je hebt dus twee soorten christenen waar we altijd tussendoor moeten fietsen. De christenen die zeggen, die wet is helemaal afgeschaft, dus die feesten hebben helemaal geen betekenis meer. Dat is verkeerd. De andere, maar wij horen nu ook bij het nieuwe Israël, wij moeten dus ook al die geboden volbrengen, wij moeten dus ook die feesten volbrengen. Ook verkeerd. Je mag meedoen, uit solidariteit, om er veel van te leren. Het is in ieder geval het woord van God waarvan we willen leren. Maar dat hoeft niet. Daarvoor zijn wij gelovigen te volgen. Dat is de grote toevoeging van Handelingen 15. Maar dat ligt buiten het bereik van de boodschap van de Heer Jezus. Die heeft het daar nog niet over. Dat heeft hij later door Paulus met name geopenbaard. Dus bij de Heer Jezus heb je dat probleem nog eigenlijk niet. En het tweede is dat er vandaag zoiets bestaat als de kerk, de heilige vergadering der ware christgelovigen, waar gelovigen uit Israël en uit de volkeren op voet van gelijkheid bij elkaar zijn gebracht. Ook dat vind je nog niet. Hij heeft het, de Heer Jezus heeft het in Matthäus 2 keer over de gemeente. Maar dat is dat is verder geen uiteenzetting over wat dan die gemeente precies is. In Matthäus 16 en 18. Dus dat kunnen we verder bij de beschouwing laten. Tussen Joden en de Heer Jezus is er een droevige scheuring ontstaan. Natuurlijk was, ik heb daar straks heel even op gezin gespeeld, natuurlijk was daar ook Gods plan bij betrokken. Want daardoor kon het heil komen tot alle volkeren. Dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. Dat is een van de moeilijkste problemen in de theologie. Het is 100% de verantwoordelijkheid van Israël dat ze de Heer Jezus verworpen hebben. Althans de grote massa van Israël natuurlijk. Er waren altijd degenen die de Heer Jezus wel geloofd hebben. En tegelijkertijd is het Gods plan. Want als Israël hem toen had aangenomen, dan zou het Messiaanse Rijk zijn aangebroken. Dan waren wij er helemaal buiten gevallen. Dat is heel ingewikkeld. Daar gaat Paulus ook uitvoerig in de Romeinen 9 tot 11 natuurlijk. En dat komt bij latere avonden nog wel eens verder aan de orde. We beperken ons nu tot die confrontatie tussen de Heer Jezus en het Joodse volk. Maar ik wil eigenlijk afronden met een belangrijke overeenkomst tussen die twee. Tussen Jezus en deze Joodse leiders. Ik heb straks gezegd, eigenlijk theologisch stond de Heer Jezus helemaal niet ver van die fariseeën af. Dat denken wij, omdat we alleen maar kijken naar huigelachtige fariseeën zoals ze beschreven worden in de evangelie. Maar het fariseïsme als de Tora is het allerbelangrijkste richtsnoer voor de Israëliet. En die Tora moet uitgelegd worden, dus daar komen ook allerlei uitleggingen aan te pas die ons helpen om te begrijpen hoe we die Tora in praktijk moeten brengen. Dat lijkt heel veel op de Heer Jezus. Alleen, hij vertelde erbij, je moet eerst een nieuw hart ontvangen. En je moet eerst je zonde belijden. Je leeft uit de genade van God. Als een ootmoedig mens. Niet als een hoogmoedig mens die zich gaat voorstellen op zijn goede daden. Eigenlijk gaat het in het Oude en Nieuwe Testament om een van dezelfde vragen. Een vraag die Maarten Luther ook zich gesteld heeft. Hij formuleert het dan zo: hoe word ik gerechtvaardigd door God? Hoe vind ik de rechtvaardigmaking? En het was een geweldige ontdekking dat hij daarvoor niks hoefde te doen, maar dat hij zich door het geloof alleen maar aan de genade van God hoefde toe te vertrouwen. Mooi. Mooi. Maar je kunt het ook op zijn Joods formuleren. Hoe word ik een tzaddik? Hoe word ik een rechtvaardig mens? Eigenlijk gaat de hele Torah daarover. De Torah gaat er niet over wat allemaal niet mag. De Torah gaat erover hoe word je nou een mens waar God plezier aan beleven kan. Waar hij blij over is. En waar gaat het in het Nieuwe Testament over? Over dezelfde vraag. Ik weet, het gaat over 1000 andere dingen ook. Maar heel essentieel is dit. Daarom zei ik al Mattheüs 28... Je maakt mensen tot discipelen door ze te dopen en vervolgens te onderwijzen al wat ik u geboden heb. Wie mij geboden heeft en bewaart, die is het die mij lief heeft, zegt Johannes, de Heer Jezus in Johannes 14. Wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Het gaat nog steeds om de vraag, hoe word je een tzaddik, hoe word je rechtvaardiger? En het antwoord luidt door vanuit een vernieuwd hart, in de kracht van de Heilige Geest, te leven tot eer van God, te leven als volgeling van de Heer Jezus, zodat Heer Jezus in je leven zichtbaar wordt. Dat is zo diep. En dus des te meer verdriet het ons. Dat Heer Jezus met het gros van de fariseeën, waar ook fariseeën die tot geloof zijn gekomen, hè, met het gros van de fariseeën daarover niet eens kon worden. Terwijl ze zo dicht bij elkaar stonden. En dat is waar het judaïsme tussendoor kwam. Heel veel joden zijn vandaag ook judaïsten, met alle respect van dien. Maar er zijn ook heel veel joden die heel goed weten, diep in hun hart, dat ze alleen maar kunnen leven uit de genade van God. Ook dat weet ik. Ook al hebben ze de Heer Jezus nog niet leren kennen. Dat zijn de mensen waarvan ik ook vertrouw, al kan je dat niet altijd zo makkelijk bewijzen uit de schrift, van wie ik vertrouw dat hun harten op de goede plek zitten, zodat als ze maar iets straks gewaar zullen worden van de Heer Jezus bij zijn komst, ze zich voor hem zullen neerbuigen. Omdat ze eigenlijk hem altijd al gediend hebben, alleen ze konden dat nog niet voor zichzelf toegeven. Ze konden het niet herkennen. Maar hun vraag en mijn vraag is precies dezelfde. Hoe leef ik zo dat God vreugde aan mij kan beleven? Hoe kan ik zo leven dat de Heer Jezus vreugde aan mij beleeft? En dat ik mijn liefde voor God en voor de Heer Jezus kan uitleven in de dingen die ik doe en de dingen die ik zeg. Dat is een grote verbinding tussen Jezus en de Joden. Zoals dat straks in het Messiaanse Rijk volop tot uiting zal komen. God zegene zijn woord.